verder gaan met het thema van vorige week. Gods troon en zijn heerschappij. Dat is eigenlijk het samenvattende, allesomvattende onderwerp wat de Bijbel ons wil overbrengen. De schepping wordt geregeerd door God. Dat wil hij ons vertellen en dat hij op zijn troon zit en wij allen, ja, eigenlijk hem die aanbidding moeten geven voor die, en dat wij tot heerlijkheid van hem zijn, broeders en zusters. Ik wil met u daarvoor weer opnieuw lezen, want ik denk dat het heel goed is om te herhalen, want de herhaling, dan kan Gods geest ook weer ons opnieuw bepalen bij nieuwe dingen en het ook. Gods geest is de verklaarder van de Bijbel. Als wij Gods geest niet hebben, dan kunnen wij de Bijbel niet begrijpen. Het gaat namelijk over geestelijke dingen. Broers en zusters, en niet over alledaagse dingen. Wat wij wel kunnen begrijpen als mens. Maar we hebben Gods geest nodig. Laten we daarom lezen Hebreeën 1, vers 1 tot en met 8 zal ik vandaag herhalen. Voorlezen, opdat wij opnieuw daarbij bepaald worden. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen en ook nu tot ons gesproken door de Zoon, door zijn zusters. Ja, de schrijver heeft deze brief geschreven aan de Hebreeën, staat hier. Dat zijn de Joden, christenen die de gemeente vormden eerst, vooral, maar later kwamen dan natuurlijk ook heidenchristenen bij. Maar deze brief is vooral bedoeld voor die Hebreërs, voor die Joden in de gemeente. Hij heeft die zoon, vers 2, erfgenaam gemaakt en heeft van alles. Broeders en zusters, die zoon is de erfgenaam van God. Die zoon heeft met dat erven te maken, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is, die zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dat betekent eigenlijk dat de zoon het karakteristieke is van de persoon van God. Als je God wil begrijpen, moet je die zoon zien. Dan moet je die zoon willen begrijpen. En het gaat over Jezus Christus, dat blijkt uit het vervolg van deze brief. Dus Jezus is de zoon van God. Jezus is niet zomaar een mens, maar hij is de zoon van God. Hij, die zoon, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt, alle dingen is de gehele schepping, draagt door zijn krachtig woord. Hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht had. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus die zoon die regeert, broeders en zusters, hij zit op de troon. Maar daar staat hier iets heel belangrijk bij. Nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht heeft. Die zoon is schepper. Hebben wij net gelezen in vers 2. Maar hij is ook verlosser. Waarom dat? Waarom zegt die schrijver dat? Schepper en verlosser. Gods zoon zit op die troon omdat hij alles geschapen heeft. Maar er is iets gebeurd in die schepping. Waardoor wanorde en chaos is ontstaan, broeders en zusters. Er is tegenstand gekomen tegen Gods troon. Ja, eerst in de hemelen. Maar daarna heeft die tegenstander, die een heleboel engelen, hij is zelf ook een engel, die is tegenstander van God, die tegen de troon van God opstond, heeft heel veel engelen met zich vergaderd tegen de troon van God, tegen de troon van die zoon, die alles regeert. Dat is gebeurd in de hemel. Maar later is die tegenstander van God ook naar de aarde gegaan en heeft hij die mens misleid. Die mens die met een bepaalde bestemming is geschapen. In Genesis 1 vers 26 staat dat de mens is geschapen naar Gods beeld, opdat hij zou heersen over de schepping. Dat is onze bestemming, broeders en zusters. En met deze bestemming, dat is geformuleerd hoe dat precies moet, in het verbond. Vanwege die bestemming van de mens leeft hij in een verbond met God. Niemand kan zonder relatie met God regeren over zijn eigendommen. Dat bestaat niet. Maar die mens heeft dat verbond verbroken. Die mens is gewoon zijn eigen weg gegaan, daar hebben we ook gezongen. Maar we hebben gelukkig ook vandaag het avondmaal mogen vieren. Want hier staat duidelijk dat deze zoon heeft de reiniging van onze zonde, dat is dat verbreken van dat verbond. Dat is de grootste zonde van de mens. Het verbreken van de boom. Dus niet het eten van de vrucht van die boom. Broeders en zusters. Het is die ongehoorzaamheid. Dat eigenzinnige, dat eigenwillige. Ja. Daardoor heeft de mens het contact, het verbond met God verbroken. Ziet u hoe belangrijk dat verbond is? Dat verbond is een kernthema. De mens leeft alleen in verbond, in verbinding met God. Ja. En de zonde van de mens die zonder God leeft, dat is eigenlijk geen leven, want de Bijbel noemt die mensen dood. Omdat zij niet het ware leven in zich hebben meer. Het leven uit God is eeuwig leven, dat zelfs sterker is dan de dood, hè, broeders en zusters. Maar dan staat er in vers 3 dat hij dat heeft in orde gemaakt, herstel. En nu zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Broeders en zusters, Jezus zit op de hoogste plaats in de hemel en dat is hij ook waardig. Omdat hij schepper is, maar niet alleen schepper, maar hij is ook verlosser van de mens. Toen hij regeerde als schepper, werd hij geconfronteerd met de zonde. Daar moest hij iets mee doen. Hij moest dat oplossen. En hij heeft dat gedaan voor u en voor mij. Opdat die mens kan blijven bij zijn bestemming. God blijft bij zijn oorspronkelijk plan, wat hij al heeft voorgenomen voor de schepping van de wereld. Voor de schepping van de mens. Broeders, dat is toch geweldig. Hij blijft bij dat verbond. God houdt vast en is vast in zijn wil om te bereiken wat hij ooit heeft voorgenomen. Ja, God is betrouwbaar. Hij is onveranderlijk. Hij blijft bij zijn belofte. En de belofte is de kern van dat verbond. Toen ik met Martha trouwde, toen kwamen wij in verbond. Het huwelijk is in verbond. En ik beloofde haar voor mijn leven lang trouw te zijn aan haar. En haar te hulp te zijn. Haar hulp te zijn. Degene te zijn die tegenover haar staat, zoals in de Bijbel staat. Dat heb ik beloofd voor hun zusters. Ja, maar wij weten hoe onbestendig de mens is. Dat hij afgeweken is van zijn bestemming en van zijn belofte met God. Maar dank God dat hij zijn zoon heeft gegeven voor een wereld verloren in schuld, staat in Johannes. Ja, dank u wel, Heere. Vers 4, hij is daardoor zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Het is terecht dat Jezus in de troon zit, zoals ik zeg. Hij is de schepper van alles en hij draagt alle dingen. En weet u wat dat betekent? Dat als de schrijver zegt, hij draagt die schepping. Dat hij die schepping regeert, stuurt, een bepaalde richting geeft. Naar de wil van de Vader, om dat te volbrengen. Hij stuurt daarop aan met die hele schepping. Zo krachtig is hij. Alles gebeurt volgens de wil van de Vader door die Zoon. Wat een geweldige Zoon heeft God. Ja, wat een geweldige Heer is onze Jezus Christus. Hij zit terecht en hij is waardig, zoals Openbaring 4 zegt, dat Jezus Christus waardig is, alle lof en prijs, omdat hij alles geschapen heeft. En in Openbaring 5 staat dat hij alleen waardig is om dat boek met die 7 zegelen te openen, omdat hij het Lam van God is. Daar heb je die verlosser. Hij is waardig als schepper en hij is waardig als verlosser. Hij heeft gerestaureerd, hersteld wat eens tot chaos en wanorde leidde in de schepping van God. Halleluja, halleluja. Die Zoon, die dienen wij. Die Zoon is de Zoon van God en die is mens geworden voor ons. In vers 5, want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn Zoon. Heden heb ik u verwekt en verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Hier zie je de betekenis, de geestelijke betekenis van zoon. Dat is zo'n mooi woord. En hij noemt u ook zoon en dochter. En wij mogen zeggen vader. Wij mogen in alle vrijmoedigheid mogen we bij Gods troon komen en zeggen, vader, ik kom hier in de naam van uw zoon en zijn gerechtigheid. Niet mijn eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid van uw zoon die troont. Halleluja, een mens op de troon, broeders en zusters. En wanneer hij vervolgens, vers 6, de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Jezus Christus is niet alleen God en mens. Broeders en zusters, dat lezen wij hier, dat hebben wij net gelezen. Dat is heel belangrijk, dat hij ook God is en niet alleen mens. Ja. God is, waarom is dat belangrijk? Als wij niet geloven dat Jezus God is, dan geloven wij in de mens. Dan geloven wij in de verlossingskracht van de mens en dat de mens zichzelf kan verlossen door goed te leven, door eigen gerechtigheid. Maar dat bestaat niet. De mens kan zichzelf niet verlossen, dat zegt Gods woord nadrukkelijk. Ik ben uw verlosser, zegt God. En hij is daardoor in zijn Zoon tot ons gekomen. Jezus Christus is de Zoon van God. Dit is een fundamentele, dat betekent een belangrijke, de allerbelangrijkste misschien wel, de allerbelangrijkste belijdenis van de christen. Dat Jezus de Zoon van God is. Hij was in de wereld, zegt Johannes in Johannes 1 in zijn evangelie. En de wereld is door hem ontstaan. Dat hebben wij gelezen hier. De wereld is door hem ontstaan. Alles is uit die Zoon ontstaan. Maar ook het bestaan daarna onderhoudt hij en bestuurt hij en geeft hij richting. Broeders en zusters, wat een koning dienen wij. Geweldig is de Heer. Hij heeft het zonder vraagstuk zelfs opgelost. Dat zijn koninkrijk was binnengedrongen. Zijn schepping was binnengedrongen, broeders en zusters. Dat heeft Jezus gedaan voor u en voor mij. Elke geest, zegt 1 Johannes 4, die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dus dat Jezus Christus, die God is, mens geworden is. Elke geest die dat niet belijdt, elke mens die dat niet belijdt, is niet uit God. Ziet u hoe belangrijk deze belijdenis is? Dat Jezus Christus God is. Alleen God kan ons verlossen. U en ik kunnen onszelf niet verlossen. Al zouden wij 1000 jaar krijgen om al onze fouten en gebreken en zonden en alles zo goed mogelijk te doen na 1000 jaar, zien wij dat wij nog falen. Ja. Hij heeft het voor ons volbracht, broeders en zusters. Ja, Johannes noemt het zelfs de geest van de antichrist, die niet belijdt dat Jezus in het vlees is gekomen. Hij is die beloofde Messias. Deze schrijver wijst dat aan, omdat hij aan Joden schrijft, die verwachten de Messias nu nog steeds, omdat zij Jezus Christus niet erkennen, hè, broeders en zusters. Maar deze schrijver zegt, hij is die beloofde Messias. En hij haalt zelfs 7 psalmen aan, waaronder Messiaanse psalmen zijn dat. Dus die gaan over de Messias, dat erkennen de Joden ook. Er zijn psalmen die al over de Messias gaan. Dat noem je profetie. En die citeert hij in dit hoofdstuk. Jezus is de beloofde Messias. Jezus is de Christus. Daarom heet hij Jezus Christus en volledig Heere Jezus Christus. Heere is God. Daar heb je die naam. Zijn volledige naam, een naam boven alle naam. Heere Jezus Christus. Wat geweldig. De Vader is bij zijn oorspronkelijk idee gebleven. Het verbond en het regeren van de schepping is zijn taak van de Zoon, hè, broeders en zussen. Daar staat in vers 8, maar tegen deze Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Ja, er is wel oppositie gekomen tegen de troon van God in de hemelen en door de mens. Er is rebellie gekomen. Er is opstand gekomen tegen Gods wil, tegen het regeren van God en zijn plan met deze schepping. Wat hij al voor de schepping had, dat noem je een voornemen van God. Een plan met deze schepping, broeders en zusters. Ja, geweldig is onze Heer. Er is wel oppositie gekomen, opstand. Maar hier staat dat die troon voor eeuwig is. Dus het helpt niet. Die opstand is tevergeefs. En zal direct gewoon overwonnen worden, hè, broeders en zusters. Jezus Christus, staat in vers 2, is de erfgenaam van alles. Hij is de erfgenaam van God de Vader, de Zoon. Jezus Christus zit nu daarom terecht, omdat hij schepper en verlosser is op die troon. Hij is waardig om daar te zitten. Niet alleen als de Zoon van God, maar ook als mens, broeders en zusters. Dat is heel belangrijk, als mens. Dat is belangrijk voor u en voor mij. Waarom? Omdat wij ook mensen zijn. Hoe kan een mens daar zitten? Omdat hij gehoorzaam is geweest aan de Vader. En het plan van God weer toegankelijk heeft gemaakt voor u en voor mij. Waardoor God bij zijn wil kan blijven, broeders en zusters. En Gods troon niet ondermijnd is. Dat is belangrijk om te weten. Jezus Christus zit nu in de troon als mens en als God. Jezus Christus regeert en onderhoudt en bestuurt alle dingen. Jezus Christus is schepper en Jezus Christus is verlosser. Ja. Hij heeft getoond dat hij degene is die waardig regeert. Ook oppositie overwonnen heeft in zijn regeringsperiode. Broeders en zussen, en die is eeuwig. Ja, terecht. De mens, waarom is hij dan zoon geworden? Om ons te redden. Om ons ook te betrekken zoals het plan van de Vader oorspronkelijk was. Zijn Zoon zou erfgenaam worden en de mens mede-erfgenaam. Ik herhaal nu veel, broeders en zusters, omdat het zal bezinken. Ik ben zelf al jaren met deze gedachte bezig. Het is goed als deze gedachte uw visie gaat bepalen. Opdat u ver kan zien, opdat u een brede visie hebt. En niet alleen, ik kan dit overwinnen omdat Jezus nu bij me is, maar u ziet uzelf al misschien En dat mag ook vooruitzien dat u gaat regeren met Christus. U krijgt regeringsverantwoordelijkheid in die nieuwe schepping. U. Welke ambities heeft u voor uw baan? Of voor uw huisgezin of voor uw huwelijk? Welke ambities streeft u na hier op aarde? Het is goed als dat in Christus gebeurt. Als u dat voorlegt voor de Vader. Het is prachtig als u het beste voor heeft met uw kinderen. Maar de hoogste bestemming van u is direct in de eeuwigheid. Een eeuwige bestemming, broeders en zusters. Voor u en voor uw kinderen. Ja, halleluja. De mens is door God geschapen met een bestemming. Dus niet zomaar een wezen. Maar een wezen dat kan leven in de stoffelijke wereld. Waar wij nu zijn, in de materiële wereld, op aarde. Maar die mens kan zich ook bewegen. En dan niet alleen in de toekomst, in de hemelen. U, broeders en zusters, kan nu al tot de troon van God naderen in de geest. U kan nu al dingen in beweging zetten in de geestelijke wereld door uw gebed. De mens is het enige wezen dat dat kan. Zowel in de stoffelijke als in de geestelijke wereld leven. U leeft in beide werelden als het goed is. Zet dingen in beweging. Als u ziet bijvoorbeeld dat uw partner niet met de Heer bezig is of God niet kent. Of uw kinderen of één van uw kinderen. Kom tot de troon van God in voorbeden en zeg: Heere, ik vraag van u dat hij ook dat verbond van u zal kennen. Dat hij ook met ons zal aanzitten aan die tafel, daar bij het bruiloftsmaal, waar het verbond wordt gevierd, broeders en zusters. Het eeuwig verbond. Halleluja. De mens is geschapen met een bestemming. Deze bestemming, hebben we nu samengevat in uit hoofdstuk 1, is met Christus regeren over de schepping, over alle dingen zoals hij dat doet, over alles. In verband met deze heerschappij leeft de mens in een verbond met God. Ik heb het proberen samen te vatten, broeders en zusters. In verband met onze heerschappij, wat in Genesis 1 al staat, vers 26, dat wij heerschappij zouden voeren over de aarde, daartoe zijn wij geschapen. Daartoe is de mens geschapen, dat is zijn bestemming. Heersen, regeren, dat is de bestemming van de mens. Leeft de mens in verband met deze heerschappij, leeft de mens in een verbond met God. Het kan ook niet anders. Wij zijn zijn afgezanten. Wij zijn zijn representanten op aarde. Wij zijn zijn beelddragers. Wij zijn de vertegenwoordigers van God op aarde. Broeders en zusters, u en ik behoren daarom om te gaan met verantwoordelijkheid met de schepping. Ja, wij zijn de bestuurders. Broeders en zusters, en je ziet hoe daar nu zo tegenover gezondigd worden. Juist in deze eerste bestemming van de mens. Juist in dat regeren. Zie je dat er misbruik is, grensoverschrijdend gedrag, autoriteit, dat heel misplaatste autoriteit, broeders en zusters. Autoriteit is gebonden, zegt de Bijbel, aan een domein. Als wij dan buiten dat domein treden, dan doen wij aan grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn allemaal nu actuele onderwerpen. In de Bijbel staat dat allemaal beschreven. Staat allemaal beschreven, dat is de wijsheid van God. De mens is echter misleid en heeft het verbond verbroken, dat heb ik u gezegd, dat was dus net. Maar we hebben ook gelezen dat de Zoon van God dat heeft in orde gemaakt. Het eeuwig voornemen van God is erop gericht zijn Zoon erfgenaam te maken. Daarom gaat Hebreeën 1 voornamelijk over die Zoon. 4 keer wordt het woord Zoon gebruikt. En iedere keer komt de vader weer terug op zijn zoon. Die zoon is voor hem het allerbelangrijkste. Maar weet u wat zo geweldig is, en dat begrijpen wij door deze teksten, dat die mens daarin mee gaat profiteren. Die mens gaat daarin mede-erfgenaam zijn. In die liefde van die vader voor die zoon. In een verbond met die zoon gaat die mens, u en ik, mee. Daar zie je de reden van zijn menswording. Daarvoor moest hij mens worden. En u en mijn zonde dragen, dat wat wij hadden gedaan, dat verbond hadden wij verbroken. Door onze eigen weg te gaan, bracht hij ons terug op die weg. En hij verklaarde die weg. Hij verklaarde de Vader aan ons. Hij verklaarde, Jezus heeft ons uitgelegd wie God is, in wezen is. En welke bedoeling hij heeft met u en met mij. Wat een geweldige Heer hebben wij. Halleluja voor de Zoon van God. Ja. Maar omdat de Zoon van God mens is geworden om de verbondsrelatie met God te herstellen, geldt het ook voor jou, geldt het ook voor u, voor de nieuwe mens, nieuw te zaken, voor de mens. Voor iedere mens eigenlijk, maar als hij niet vernieuwd is, als hij Jezus niet heeft aangenomen. Nee, wij kunnen onszelf niet verlossen. Anders begint alles weer opnieuw in de nieuwe wereld, broeders en zusters. Wij moeten eerst verlost zijn. Wij moeten eerst die nieuwe mens zijn in Christus. En Vader zegt, God heeft zijn Zoon gegeven als hoofd van de nieuwe mens. Als hoofd van de gemeente, want die mens leeft in de gemeente. Deze nieuwe mens, de gemeente, is de vervulling van Christus. Toen ik dat voor het eerst las, dacht ik van, wij zijn de vervulling van Christus. Denkt u eens na daarover. Denkt u eens na. Alles wat Christus is. En broers, dus dat zal direct gezien worden en dat zal nu gezien worden in ons. Hij is het hoofd. En wij zijn het lichaam. Wij doen wat hij wil, wat het hoofd wil. En broeders en zusters. Dus ondanks de rebellie van de mens. Broeders en zusters. Tegen Gods troon en op Gods eeuwig voornemen van voor de schepping is de Heere bij zijn oorspronkelijk plan gebleven. Ja. En de bestemming van de mens, daar wil ik even nog over lezen in Hebreeën 2 vers 5, het volgende hoofdstuk, vanaf vers 5. Daar heb je dat, die bestemming. Want hij heeft de komende wereld, de nieuwe schepping, de nieuwe wereld, waarover wij hier spreken, niet onderworpen aan de engelen. Niet de engelen zullen regeren over die nieuwe wereld, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mens een zoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Wij zijn nou minder machtig dan een engel, want als een engel hier zou verschijnen, zouden wij door die heerlijkheid van hem, zouden wij neervallen, broeders en zusters. Door die heiligheid. Omdat die voortdurend bij God leven, die engelen. Bij Gods aanwezigheid. Zo dicht nabij. Maar hier staat, wij zijn. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt. Die korte tijd is nu. Dat wij op aarde leven, zijn wij minder gemaakt dan de engelen. In autoriteit en gezag. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Die mens, u hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Dat is allemaal gebeurd door Jezus Christus. De eerste nieuwe mens, de eerstgeborene. De Zoon van God die het huis bouwt, broeders en zusters, heb ik u gezegd. Want bij het onderwerpen van alle dingen, dat heeft Jezus gedaan aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Alles is Jezus Christus als Zoon van God onderworpen, maar ook als mens. En wij zijn in hem die nieuwe mens. Het gaat om de nieuwe wereld en de nieuwe mens. Halleluja, waar geen zonde meer zal zijn. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus. U denkt misschien, ja, maar ik zie helemaal niet dat alles mij onderworpen is. Ik word nog ziek. Ik maak elke dag nog fouten. Ik doe misschien mijn ouders verdriet of mijn kinderen verdriet. Ik leid nog verlies. Ik word nog ziek. Ik zie niet dat alles mij onderworpen is. Broeders en zusters, dan zegt deze schrijver, maar wij zien Jezus, want Jezus is alles onderworpen. Wij zien hem zitten, die mens, in de troon. Het is een mens. U en ik mogen hem daar bij hem komen en zeggen, Heere, u hebt overwonnen en ik zal met u zitten in de troon. Ik heb u aangenomen, ik geloof in u, mijn verlosser. U bent mijn hoop, u bent mijn gerechtigheid, u bent mijn voortreffelijkheid. U bent het, Heer, niet ik. U hebt alles volbracht, u hebt voldaan aan dat wat de wil van de Vader was. Ik was afgeweken van u. Ik had u vergeten. Ik leefde niet met u. Maar u hebt het gedaan voor mij. En nu mag ik mij rijk rekenen in het volbrachte werk van Christus. Wat een geweldige verlosser hebben wij. Wat een geweldige verlosser. Ja, want hij bij het onderwerp van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus. Met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Want hij was ook mens geworden, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, deze zoon, om wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen, dat zijn u en ik, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Broeders en zusters, hij is ons leidsman. Dat betekent, hij is ons voorgegaan. Hij is de eerste. Hij is, zoals bij de Joden, de eerstgeborene van de Vader, die de voornaamste erfgenaam is en de naam van de Vader voortzet, het huis van de Vader in generaties voortzet. Hij bouwt het huis. Dat herken je ook in de Hebreeuwse taal trouwens, even een zijpadje. Het woord zoon is ben. En dat is hetzelfde woord ben, want in het Hebreeuws heb je geen klinkers, broeders. Ben, ben. Hetzelfde woord, ben, is ook bouwer. Bouwer is in het Hebreeuws ook ben geschreven. En bouwwerk. Daar zie je dat dan. Daar heb je die zoon. Ja. Daar heb je die zoon. De zoon van God. Zusters, dat is uw belijdenis. Allerbelangrijkste. En dan staat er in vers 11... Immers, zowel hij die heiligt, dat is Jezus Christus, hè, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Uiteen moet eigenlijk met een hoofdletter, want wij zijn allemaal uit God. Wij zijn ook kinderen Gods. Wij noemen de Vader, God de Vader, Abba, Vader. Wij zijn ook zonen en dochters van God geworden. Door hem zijn wij mede-erfgenamen, broeders en zusters. Natuurlijk is de goddelijkheid van Jezus Christus is veel en veel anders dan wij hebben Christus in ons. Wij leven door Christus, hè, broers en zusters. Maar hij is God. Daarom schaamt Jezus zich niet, hij zich niet ervoor u en mij broeders te noemen. Broeders en zusters. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Hij heeft dat allemaal gedaan voor de Vader. Dank u wel, Heer. Laat ons zo tot de Heer komen. Ik wil even eindigen met gebed. Dank u, Vader, dat u ons uw geest heeft gegeven. Door uw geest mogen wij belijden dat uw Zoon God is, Jezus Christus God is. Wij kunnen dat vanuit onszelf niet zien en belijden naar waarheid. Maar het is uw geest die dat doet in ons, Heere. Uw geest getuigt ook met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dat danken wij u zo voor. Heere, hetgeen wij vandaag hebben besproken en wat uw geest in ons midden heeft gelegd, dat geloven wij. Ja, dat gaat misschien wel boven ons verstand en boven de verlangens van ons hart zelfs, of waar ons hart mee bezig is. Maar het is wel iets wat u ons beloofd heeft en wat uw eeuwig voornemen was. Dank u wel, Vader. Wij prijzen u daarvoor. Wilt u in de komende dagen dat woord, ja, als het ware, ingraveren in ons hart en onze gedachten daarmee vervullen. In Jezus' naam. Amen.